Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij ook het vierde vers van Psalm 95. Psalm 95, vers 4. Belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de artikelen 3 en 4 van hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, artikel 3 en 4, hoofdstuk 1. En wij zingen daarna van het gebed des Heren, het negende vers. Want u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht, u is al de Heer. U die ons helpen wilt en kunt, die in uw zoon verhoring gunt, die door uw geest ons troost en leidt. U zij de lof in eeuwigheid. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. En omdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil. En wanneer hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven, van welke ze niet gehoord hebben, en hoe zullen zij horen zonder die hem predikt, en hoe zullen zij prediken, indien ze niet gezonden worden. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren van God, maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toren van God en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 1. En we lezen de versen 1 tot en met 15. 1 tot en met 15 van Marcus 1. Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn, maakt de weg van de Heere gereed, maakt zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte en doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden alle door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben, neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen, u bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen, werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Amen, tot zover. En wij willen het woord bedienen uit de versen 14 en 15. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Tot zover bidden we samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, u hebt ons opgewekt om u te loven. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. O Heere, zo wilt u begroet worden door ons. En dat terwijl u ons gegroet hebt, met genade zij u en vrede. Heere, wat een geweldige zaak is dat. U wil ons genade geven, u wil ons vrede geven. U bent uit op de verzoening. En waar dat in ons leven nog geen kracht heeft gedaan, als wij de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus nog missen, komen wij u bidden, Heere. Wil vanavond dan door de kracht van uw woord en uw geest ons hart overmeesteren. Wil ons te sterk worden door uw zonders liefde, zodat het meest harde hart verbroken wordt. Een vlezen hart van u ontvangen. En dat harde stenen hart wegnemen, zoals u dat zelf hebt beloofd door een van uw profeten. Heren, geef ook uw kinderen lessen te leren uit de prediking. Geef verdieping van het geestelijk leven. Vertrouwen op uw belofte die in Christus Jezus ja en amen zijn. Hoe vaak gaan we niet te raden bij onszelf en worden we twijfelmoedig. En Heere, dan gaan we eigenlijk de bestrijders voeden En u hebt uw bestrijder, Satan zelf, met het woord bestreden en overwonnen. Er staat geschreven. Dat was het antwoord op alle woorden van de leugenaar van de beginnaar. O, doe ons toch beseffen, Heere, dat als u tot ons spreekt, de waarheid zelf spreekt. Zal ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. U bent te vertrouwen. En dat is moeilijk om dat te begrijpen in die leugenachtige wereld. Terwijl we zelf ook niet eerlijk zijn. Dat is ons bestaan, Heere. Maar u maakt oprecht. En dat doet u door uw woord en geest. En dat hebben we nou allen nodig. Leer ons, o God, van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. Neig onze harten en voeg ze samen tot de vrees van uw naam. Heere, gedenk ons zoals we samen mogen zijn. Wil ook met hen zijn die met ons meeluisteren of kijken. Geef ook uw zegen thuis of waar dan ook. Verheerlijk uw naam. Wij vragen het u om de verdiensten van de Heer Jezus uit genade. Amen. De kerkraad heeft nog enkele mededelingen voor u. Volgende week zondag, DV 19 januari, hoopt om 10 uur dominee M. Messenmaker voor te gaan. En om 6 uur dominee E. van Rooyen uit Noorderloos. In de morgendienst zal Jaap van Steensel worden bevestigd als diaken. En nemen we afscheid van Peter van Strijen. Peter, ach, ik zit er van de verkeerde kant te kijken. Het is toch heel wat, jongen, hè? Ja. Maar goed, je hebt het 30-jarig mogen doen, heb je gezegd. Maar ik zal je missen, we hebben altijd hele fijne contacten gehad, hè? En ik ben niet bij jouw afscheid, dus ik zeg het nu maar vast, hè? In de Heere, hartelijk dank voor wat je hebt mogen betekenen voor de gemeente van Strijen. God zegen je. Dinsdagavond zijn er weer catechisaties op de bekende tijden. Woensdagmiddag komen de ontdekkers voor de eerste keer in 2025 bij elkaar. Woensdagavond is er weer gelegenheid om te zingen in de kerk van 8 uur tot 9 uur. De collecte voor de diaconie in de kerk wordt voor de slotzang gehouden. De collecte aan de uitgang is bestemd voor het jeugdwerk. Tot zover de mededelingen van de kerkenraad. En wij gaan nu samen zingen van Psalm 45, het eerste en ook het vierde vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En wat er verder volgt in de versen 1 en 4 van Psalm 45. Thank you. Gemeente, iedereen in de kerk weet dat Willem-Alexander en Maxima koning en koningin zijn van het Koninkrijk der Nederlanden. In ons land berust het koningschap op het principe van de erfopvolging. Dat betekent dat wanneer koning Willem-Alexander zijn ambt neerlegt, of als hij komt overlijden, dat kroonprinses Amalia hem op zal volgen. Dat weten wij. En wij zijn geboren. Als wij geboren zijn en we worden ingeschreven in het register van het Nederlandse burgerlijke stand, dan zijn wij onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat betekent dan ook tegelijkertijd dat koning Willem-Alexander onze koning is. Nu weten we allemaal wel het nodige van ons koninklijk huis af. Het zijn voorname mensen, bekende mensen. Ze worden overal met veel eer en ceremonie ontvangen. En ik vertel u ook niets nieuws als ik zeg dat ze leven in rijkdom en overvloed. En dat wij als gewone burgers, laat ik het zomaar zeggen, als het goed is, een eenvoudig leven leiden zonder opsmuk en allerlei overdaad. Er zijn nog heel wat koninkrijken in de wereld. 43, als ik het goed heb. Maar van al die koninkrijken geldt dat ze vroeg of laat toch een keer gaan verdwijnen. Ik heb vanmiddag nog even zitten kijken. Het oudste koninkrijk is een keizerrijk. Dat is het enige koninkrijk of keizerrijk dat voor de tijd van Jezus Christus bestond en wel 680 jaar van voor Christus, dat is Japan. Nou, maar voor de rest is alles na Christus. Het betekent feitelijk dat alle koninkrijken van deze wereld uiteindelijk, hoe belangrijk ze misschien ook geweest zijn in de loop der tijden, zullen verdwijnen. En nu gaan we het vanavond hebben over een koninkrijk dat niet verdwijnen zal. Dat is het eeuwige koninkrijk. Dat is het koninkrijk van God. En daar heeft de engel Gabriel over gesproken bij de ontmoeting met die eenvoudige maagd Maria, een meisje van een jaar of 16, 17. En dan komt die engel daar binnen bij haar, heel onverwacht. En dan zegt die: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn. En de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En dan komt het. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Daar hebben we het koninkrijk Gods. Al beloofd bij de ontmoeting van de engel met Maria. Dit koninkrijk is dus een volstrekt uniek koninkrijk. Er is geen enkel koninkrijk op deze aarde mee te vergelijken. De koninkrijken hier, ja, die schitteren. Daar, ja, is het kenmerk van hoogheid en eer en rijkdom en macht en aanzien, pracht en praal. Maar nu gaan we eens kijken naar die koning van het koninkrijk Gods, die geboren is. We hebben op het kerstfeest daarbij mogen stilstaan. Als Jezus Christus, de Zoon van God, als de koning der koningen, als de Heere der Heren, van wie we belijden dat Hij God is. God uit God en licht uit licht. Niet geboren, niet gemaakt, maar geboren van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, zo belijden wij. Ja, als die ter wereld komt, dan gebeurt dat niet in een koninklijk paleis met alle rijkdom van dien, maar ook de kinderen weten dat heel goed. De koning der koningen wordt geboren in een beestenstal in Bethlehem. En dan moeten we er gelijk nog bij zeggen dat er voor hem helemaal geen plaats was. Er is door God een plaats gecreëerd. in een stal. En dan geen koninklijke wieg natuurlijk. Maar een voederbak. Daar is die in gelegd geworden door zijn moeder. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want God geeft dan toch wel een heel bijzonder cachet aan de zaak van de geboorte van zijn lieve zoon. Want dan komt er een engel in de velden van Efrata. Die komt de blijdschap van de hemelse vader over de komst van die koning verwoorden. Hij staat daar ineens bij die engelen. De heerlijkheid van de Heere omscheen hen, staat er. Een stukje hemel op aarde als het ware, waar ze niet tegen bestand blijken, maar ze hoeven niet te vrezen. Want zie, zegt de engel, ik verkondig je grote blijdschap. Daar legt de vader als het ware zijn hart bloot. Die het hele volk zal wezen. Het hele volk van Israël. Namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker. Welk is Christus? Dat is de Messias, de koning. De Messias, de Heere. God de Heere regeert. Door de hand van zijn zoon. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat wordt allemaal vertolkt. In die nachtelijke uurtjes. Maar even geweest, hoe lang weten we niet. Maar in ieder geval, daar zijn legioenen van engelen. En die beginnen te zingen. Zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde, in de mensen welbehagen. Weet u nog wat zijn naam was? U is heden geboren. Wie dan? Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En daar komt die heerschappij naar voren. De heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad. Sterke God, God is mens geworden. Vader der eeuwigheid. En dan vredevorst. Nou, daar ligt hij in de stal. En de Joodse herders, die wisten niet hoe gauw ze na die boodschap zich moesten haasten naar hun Messias en hun heren. Ze hadden er ook de belofte bij gekregen dat ze het kind zouden vinden. Maar goed, hè, dat de Heere dat zo geregeld heeft, anders zouden ze het niet geloofd hebben. Maar gij zult het kindeke vinden. En verbaas je er niet over, herders, in doeken gewonden. En liggende in de kribben. Ja, waar moeten ze naartoe? Nou, ik denk dat we gerust kunnen zingen. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Want ze weten dat kind te vinden. En dan staat er zo mooi geschreven. En zij vonden Jozef, Maria en het kindeke. En nu mogen ze samen met Jozef en Maria, want wat moet dat voor die twee geweest zijn, dat daar ineens, ik weet niet hoeveel het geweest zijn, hoeveel herders daar binnengekomen zijn. Gedachten zijn 12 voor iedere stam van Israël 1, maar laat dat nou maar zitten. Maar ze komen daar binnen, gezonden door een engel. Jozef heeft de nachtelijke ontmoeting in zijn droom gehad met een engel over de geboorte van dit kind. Maria, die heeft een engel thuis een bezoek gehad over de geboorte van dit kind. En ja, hier zijn, zeg maar, de herders die deel hebben gekregen aan diezelfde boodschap. En daar komen ze nu op uit. En ze treffen precies aan wat de engel heeft gezegd. Dat kan toch niet anders zijn of daar heeft gemeenschap der heiligen plaatsgevonden. Ze hebben zich verwonderd tezamen. Ik zou haast durven zeggen in dit verband. En zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Alles gefocust op dat ene dierbare kind, de Heer Jezus Christus. Die stal in Bethlehem was zowel voor de herders als voor Jozef en Maria niet anders dan een Bethel. Een huis Gods. En hier worden Jozef en Maria samen met de herders onderdanen van het Koninkrijk Gods. Niet ingeschreven in het register van de burgerlijke stand, maar geschreven in het boek des levens van het Koninkrijk Gods. Ja, wij mogen ook nog weten hoe die herders naar hun schaapjes gegaan zijn op de terugweg. Ze waren zo vol van de dingen die ze gehoord en gezien hadden, dat ze lovende waren en prijzende God. En dat ze tegen iedereen die ze tegenkwamen vertelden wat ze ervaren hadden, wat ze gehoord hadden, wat ze gezien hadden. Naar het woord dat tot hen geschied was. Dat alles. En de mensen die het hoorden, ja, die hebben zich verwonderd. Wat zullen die herders anders gedaan hebben als ze met hun schapen bezig waren? Ze zullen niet bepaald iedereen aangesproken hebben. Maar nu, ja, iedereen moet het horen. Iedereen moet het weten. En dan gebeurt er toch iets bijzonders. Want je zou denken als je te horen hebt gekregen. Mensen, onze Messias is geboren. Hij is vlakbij. Je moet daar en daar zijn, daar ligt hij. In Bethlehem. Op die en die plek, we zijn er geweest, we hebben hem gezien. We hebben hem bewonderd, we hebben hem aanbeden. We hebben hem onze liefde bewezen, samen met zijn vader en met zijn moeder. Ga erheen, ga erheen. Met eerbied gesproken, de geboren koning der Joden heeft te vergeefs gewacht. Er kwam niemand. Stal bleef leeg. Hoe is dat nou met ons kerstfeest verlopen? Dat mogen we vragen aan elkaar. Hoe is ons kerstfeest geweest? Als je dit allemaal hoort, wat er gebeurt als die koning der koningen, die heren der heren naar deze aarde komt en daar klaar ligt. Met maar één doel, om u en jou zalig te maken. Om Heer te zijn over ons leven. Dat woord is vlees geworden. God is geopenbaard in het vlees. De Heer kan niet dichterbij komen. En nu ligt hij er klaar voor in die stal. Daar hadden honderden mensen naartoe gekund en ze deden het niet. En ik weet zeker dat er ook hier, in deze kerk, een ernstige appel is gedaan door welke predikant dan ook. Om toch voor al die herders te volgen in hun weg naar het kind toe. Wat kun je nou beter wensen dan een ontmoeting met de Heer Jezus? Kerstfeest betekent letterlijk Christusfeest. Kerst kan alleen maar gevierd worden als Christus in het middelpunt staat, als hij voor mij de zaligmaker is die gekomen is. Zo is het toch verwoord door de engel. Heden is voor u geboren de zaligmaker. Welk is Christus de Heer in de stad David? Jesaja heeft het eeuwen tevoren al gezegd. Een kind is voor ons geboren en een zoon is aan ons gegeven. Ik kan niet anders dan veronderstellen dat er ook hier zijn die dat kind in al zijn schoonheid en dierbaarheid hebben mogen ontmoeten. Die iets van die gemeenschap der heiligen, zoals dat beleefd is door de herders en Jozef en Maria, hebben mogen beleven. Door mee te gaan met ons hart naar de stal in Bethlehem. En mag. Wij zingen met kerst zo'n prachtige zang altijd. En dat ga ik nu maar opzeggen. In het aangezicht van dat kind in de kribbe. Hulpeloos kind, heilig kind. Wij weten wel beter, hè? Wij weten wel beter, maar zo is het wel begonnen. Met een hulpeloos kind. En een heilig kind, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Zullen we het blijven beseffen? Hulpeloos kind, heilig kind, dat zo trouw zondaars mint. En dan komt het aspect van het geloof echt aan het woord. Dan wordt het zo strikt persoonlijk. dat kunnen we alleen maar voor onszelf beamen of ontkennen. Daar zit niks tussen. Ook voor mij hebt u rijkdom ontzegd. Werd in stro en in doeken gelegd. Leer mij u danken daarvoor. Leer mij u danken daarvoor. Als je deze dingen hoort, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je nu voor het eerst kerstfeest viert. Dat de Heilige Geest daarom deze preek vanavond laat houden. Omdat er met kerstfeest alleen maar een feest geweest is van gezelligheid, van lekker eten en drinken en van lichtjes. Maar kerstfeest kan alleen gevierd worden met Christus. Als Hij het voorwerp is van onze liefde en van ons geloof. Het geloof dat door de liefde werkzaam is. O dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Of zoals Petrus dat heeft verwoord. U dan, die gelooft, is Hij dierbaar. Ik vind het altijd zo prachtig verwoord. Door die Zacharias, hè, die man, dat weet u, die van... Ja, vol was van ongeloof, die men niet kon geloven dat zijn vrouw Elisabeth nog zwanger kon worden. Hij was er te oud voor en zij was er te oud voor. Dat komt eigenlijk zo. Ze werd ook de onvruchtbare genaamd. Maar ja, hij kon zijn mond niet meer open doen. Dat was de straf op zijn ongeloof. 9 maanden lang. Pas 8 dagen na de geboorte werd zijn mond geopend. Maar toen, ja, toen zong hij met het oog op dat kind. Dat kind waar het licht van Gods genade ook voor hem opgevallen was. Want ja, nu heeft hij zijn barmhartigheid. Die nooit in schoner glans verscheen, moet ik zeggen. Dan nu door Gods barmhartigheid die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. En nu gaan we een sprong maken in de geschiedenis. Nu gaan we naar 30 jaar verder. En dan treffen we in Marcus 1 geen kind aan in de kribbe, maar Jezus, die inmiddels gedoopt is door Johannes de Doper. Dit is diezelfde Johannes. Dan schakelen we toch nog maar 30 jaar terug. Dat is diezelfde Johannes die toen Maria bij Elisabeth binnenkwam. Gegroet werd met de woorden door haar tante, door haar nicht Elisabeth. Wat is het dat de moeder des Heren tot mij komt? En op datzelfde moment begint Johannes, die dan 6 maanden oud is, in de buik van zijn moeder op te springen van vreugde. Letterlijk staat er dat hij een vreugdedansje maakt. Deze Johannes die zal geboren worden om deze koning. Om deze koning vooruit te lopen. Als een heraut. Hij was de voorloper. Dat wil zeggen, hij ging voor de koning uit. Om te preken dat hij na hem zou komen. Die na mij komt is sterker dan ik. Ik doop u wel met water. Maar hij zal u met de Heilige Geest dopen. En deze Johannes heeft Jezus gedoopt. Hij is geboren om te wijzen, want hij ziet Jezus aankomen bij de Jordaan waar hij aan dopen is. Hij is geboren om Jezus aan te wijzen als het Lam van God dat de zonde van de wereld zou wegnemen. En in onze tekstwoorden zit het werk van Johannes er al op. Kijk maar in vers 14. En nadat Johannes overgeleverd was, dat betekent dat hij inmiddels al gevangen zat, in de gevangenis bij Herodes, omdat Herodes op zijn zonde had gewezen. Maar nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. U weet waar die overlevering van Johannes toe geleid heeft. Deze Johannes is ook maar 33 jaar oud geworden. Toen werd zijn hoofd eraf gehakt met een zwaard. En het hoofd van Johannes werd op een schotel opgediend in de feestzaal. Ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja. Een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Voor hem was het met ene klap afgelopen. Maar zijn heer, zijn koning, zijn zaligmaker, die moest lijden. Die moest sterven. En niet voor zichzelf. Maar nu kom ik wel heel dichtbij. Laat ik eerst maar beginnen met mezelf. Hij moest sterven voor mijn zonde. En laten we nu maar de rekening opmaken. Geliefde gemeente van Sillershoek. Wij zijn mijn laatst. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Er is niets geheels aan ons. Dat is een beeld van het zondige bestaan van ieder mensenkind. En hoe wordt dat nou opgelost? Nou, van ons uit is er geen weg. Daar wordt in de catechismus ook om gevraagd. Is er nog een weg, is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan? Nou, bij ons is die weg niet. Maar nu heeft God in deze Jezus, over wie we nu mogen spreken, heeft een zaligmaker gegeven. Hij is niet alleen koning, hij is ook priester. Hij zal als die grote, medelijdende hoge priester, als een lam ter slachting geleid worden. Ongehoord. Hij heeft zichzelf aangeboden om geslacht te worden. Als een lam is hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Vanaf het moment dat Johannes uit het openbaar verdwijnt, gaat Jezus voor het eerst in het publiek optreden. En dan is het toch wel bijzonder om te zien hoe dat gaat en om te horen hoe dat gaat. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea. Ik wil daar toch twee dingen bij opmerken. In de eerste plaats dat hier staat Jezus. Maar het is niet helemaal correct vertaald. In het Grieks staat er een bepaald lidwoord voor Jezus. Dat betekent het woordje de in dit geval. Er staat dus letterlijk dit. En nadat Johannes overgeleverd was, ging de Jezus naar Galilea. De Jezus. Welke Jezus is dat dan? Waarom beschrijft Johannes hem hier als de Jezus? U moet weten dat Jezus een heel gangbare naam was onder de Joden. Jezus is de Griekse benaming van het Hebreeuwse Joshua. Joshua, zeggen wij dan. Nou, die zijn er zoveel onder het Jodendom, ook nu nog. En ook onder ons wel. Dominee Blom, die pas overleden is, die hier ook al gepreekt heeft, heet ook Josias. Ja. Dus het gaat hier om een heel speciale Jezus. Het gaat hier om de Jezus. En dat is de Jezus van vers 9 tot en met 11. Want daarin beschrijft Marcus deze heel speciale Jezus. En het gebeurde, geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth. U weet het, daar heeft hij 30 jaar gewoond. Gelegen in Galilea en werd door Johannes gedoopt in de Jordaan in diezelfde dagen. En terstond toen hij, dat is dus de Jezus, uit het water opklom, zag de Jezus de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem, de Jezus, neerdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen. Gij, de Jezus, zijt mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Over deze bijzondere Jezus gaat het dus. Deze Jezus, de Zoon van God, in wie de Heere al zijn welbehagen heeft. En later wordt er nog bijgezegd, hoort hem. Dus God beveelt om naar deze Jezus te horen. Als de Zoon van God. God heeft in hem al zijn welbehagen. Dat is het eerste wat ik erover wil zeggen. En dan in de tweede plaats. Jezus gaat naar Galilea. Hij gaat niet naar Jeruzalem. Nee, hij gaat naar het Galilea der heidenen. Waar hij nou 30 jaar gewoond heeft. Daar gaat hij zijn ambt uitoefenen. Die grote leraar der gerechtigheid. Die gaat preken. En dat staat in onze tekstwoorden. Preken. En dan staat er voor het woord preken. Het is heel merkwaardig. Preek. Het woord dat betekent dat hij als een heraut voor de koning uitgaat. Dus de koning preekt voor de koning uit. En wat preekt hij dan? Hij preekt het evangelie van het koninkrijk van God. Hij preekt het evangelie. En u weet allemaal dat het woord blijde boodschap is. Jezus is dus gekomen om een blijde boodschap te brengen. En als een dienaren, dat hebben we uit de Dordtse leerregels mogen horen, die mogen die zeer blijde boodschap verkondigen voor hun koning uit. En waarom? Waarom moet dat nou? Om zoveel mogelijk onderdanen te winnen voor het koninkrijk Gods. Uit de veelheid der onderdanen. Ja, wordt de heerlijkheid van het koninkrijk geopenbaard. En gelukkig dat wij mogen weten dat er al miljoenen onderdanen van dat koninkrijk zijn. Die al verenigd zijn met de drie-enige God. Maar wij hebben nog maar een poosje te gaan in deze wereld. Of we nou 30 zijn of 80, maakt niet uit. Op de eeuwigheid is dat maar een dag eigenlijk. Maar dan toch te geloven onderdaan te zijn van het koninkrijk. En daar gaat Jezus het op aanleggen. Door het evangelie te preken. Die blijde boodschap. Daar heeft Christus zich ook in mogen verblijden om dat te doen. Want hij heeft voortdurend de heerlijkheid en de eer van zijn Vader op het oog gehad. En daarom heeft hij ook zo hard gewerkt in die 3 jaar dat hij hier op aarde was. Hij heeft haast zichzelf geen rust gegund. Als je ooit in Israël geweest bent en je ziet die afstanden, dan zitten wij in een heerlijke bus met airconditioning. En dan rij je maar door dat Galilea heen en dan ga je weer naar Judea. En dan zei je iedere keer aan hij reisde vandaan naar daar. Allemaal te voet. En overal verkondigde hij het koninkrijk Gods. Het evangelie, de blijde boodschap. Dat hij gekomen is om zalig te maken. Het is zo prachtig als hij in Samaria is. En u weet het, hè, als hij de ontmoeting heeft gehad met die vrouw die bij de put, bij de Jacobsbron komt. Als Jezus daar op haar zit te wachten. Op een vrouw die totaal niet deugde. Maar dat is het geweldige van het evangelie. Dat hij wacht om genadig te zijn. Hij zit gewoon bij een put te wachten op een vrouw die niks van Jezus moet hebben. Maar als ze bij de put vandaan gaat, dan is ze ondertrouwd in gerechtigheid met Christus. Zalig is ze. Ze heeft gedronken van het water des levens om niet. Hij heeft ze Zijn genade bewezen. Ze is zo vol van Jezus geweest dat ze in dat dorp Sychar of het stadje gaat vertellen dat ze iemand ontmoet heeft die haar gezegd heeft alles wat ze gedaan heeft. Is deze niet de Messias, zegt ze dan? Is deze nou niet de koning? Ja hoor, die koning zit te wachten bij de Jacobsbron. En dan gaat heel dat stadje naar de Jacobsbron. En dan komen ze allen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dan is het zo mooi om te lezen dat ze dan getuigen, wij geloven niet meer om wat die vrouw gezegd heeft. We hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Is deze niet de zaligmaker van de wereld? Wat een ruimte wordt er dan toch in Christus gezien en ontmoet. En ik hoop dat je het uit je eigen leven herkent. Als je die ruimte in Christus hebt mogen aanschouwen voor je persoonlijk hart en leven. Ja, dan maakt de geest je toch vol van hem. Daarom heb ik op Psalm 45 laten zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Ja, daar gaat hij. Naar Galilea. Galilea der heidenen. Hij komt zelf uit Nazareth. Dus ja, hij weet zich zo betrokken op die mensen. Hij gaat niet naar Jeruzalem. Hij gaat niet naar het huis van zijn vader. Dat zou je natuurlijk heel goed kunnen veronderstellen. Van nou, dat zal de eerste reis al zijn. Eerst naar het huis van de vader. Nee. Hij gaat naar het Galilea der heidenen. Een veracht gebied, hè. Het wordt niet voor niks het Galilea der heidenen genoemd. Daar wonen dus vele niet-Joden. En Nazareth, waar die vandaan kwam, dat was toch ook, kan er uit Nazareth iets goed voorkomen. Maar Paulus heeft later geschreven aan de Corinthiërs, het onedele van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. En deze Jezus is nog steeds dezelfde, want hij is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En dan mogen we door dat prediking naar ons toe is gekomen. Want het is natuurlijk heel bijzonder. We hebben het hier over iets wat ruim 2000 jaar geleden gebeurd is. En dan wordt dat ons als een stuk, ja, evangelie gepreekt. Opdat wij deze koning te voet zullen vallen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Predikende het evangelie. Dat betekent dat hij er steeds mee bezig was. En iedereen moet het horen en iedereen moet het weten. En wat verkondigt hij nou? Dat staat in vers 15. Dat is een korte samenvatting van die blijde boodschap van het evangelie van het koninkrijk Gods. Zeggende. Hier staat en hij zei, maar letterlijk staat er zeggende. Dat is dus steeds het verhaal geweest. De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Eerst dit de boodschap, de tijd is vervuld. Dat betekent dat dit nu de door God bepaalde tijd is. Het beslissende moment in de geschiedenis van de mensheid, in bijzonder natuurlijk, want daar is het in eerste instantie op gericht, de geschiedenis van het volk van Israël, het heil, dat volle heil in Christus, dat is voor dit volk aangebroken. En dat heil, dat hebben we zojuist geprobeerd te verwoorden door die woorden van de Samaritanen. Dat heil is ook voor de wereld bestemd. Hij is de zaligmaker van de wereld. Dat heeft Jezus ook in de nacht tegen Nicodemus gezegd. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nu staat het Oude Testament, want hier wordt gezegd dat de tijd is vervuld. Dat betekent de tijd die God heeft aangegeven in het Oude Testament. In de geschriften van het Oude Testament, die natuurlijk steeds over dat koninkrijk dat komen moet, vol is. Al die koninkrijken. of laat ik maar zo zeggen, al die koningen die over Israël en Juda geheerst hebben. Ach, wat voor koninkrijken zijn dat geweest. U weet het, het volk van Israël, die had niet genoeg als God, als hun koning. Ze wilden net als al de andere landen om hen heen koningen hebben. En u weet wat God gedaan heeft. Die heeft hen een koning gegeven. Saul. Nou, ze hebben het geweten. Dat ze een koning hadden. En toen kwam David. En David is de koning geweest. De man naar Gods hart. En de koning die uit hem geboren zou worden. In de loop der geschiedenis. Dat is die grote Davidszoon. Die is nu gekomen in Christus Jezus. Die lang beloofde Messias. De tijd is vervuld. En met de komst van de koning is ook het koninkrijk Gods nabij gekomen. In koning Jezus. En dat het Oude Testament daar vol van is, dat hoef ik u niet te zeggen. Maar ik zal maar een paar dingen noemen. Psalm 145, we gaan hem straks ook zingen. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Daar heb je het weer terug, hè, wat de engel ook al gezegd heeft. En uw heerschappij is in alle geslachten. Ze zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk vermelden. Jesaja 52, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die horen van degene die tot Sion zegt, uw God is koning. Daniel 4, ik loofde de Allerhoogste en ik prees de Verheerlijkte. Omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is. En zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En denk eens aan Psalm 72. Dan zal na zoveel gunst bewijzen. En dan gaat het niet alleen meer over Israël. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom. Dat zijn alle niet-Joden. Het geluk van deze koning prijzen. Die Davids troon beklom. Geloof zijn God dat eeuwig wezen. Bekleed met mogend heen. De Heere in Israël geprezen. Doet wonderen. Hij alleen. En dan staat er dat dit koninkrijk van God. Nu de tijd vervuld is. Nabij is gekomen. Dat betekent letterlijk. Dichtbij gekomen. En dan natuurlijk dichtbij in die prediking. Want hij preekt het Koninkrijk Gods. Het evangelie van het Koninkrijk Gods. Wat het wil zeggen om onderdaan van dat Koninkrijk te zijn. Dat hij voor u en voor jou en voor mij een eeuwig koning zal blijken te zijn. Zo moet die koning eeuwig leven. Maar hij heeft gezegd, wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is aan de dienst van deze koning verbonden. Dat we onderdanen zijn van zijn koninkrijk. En niet alleen zullen sterven met hem. Maar ook met hem zullen leven. Leven tot in der eeuwigheid. Koninkrijk nabijgekomen. In de woorden die hij spreekt. En zo nabij is hij nou. Want u hoort nu zijn stem. Door zijn dienaren heen. Wij zijn gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons smeekt. Laat je met God verzoenen. Dat is wat, hè. En dan verzoend worden. Door de kracht van zijn bloed. Dat reinigt van alle zonde. Maar dat dat koninkrijk nabijgekomen is, wil ook zeggen dat dat koninkrijk toegankelijk is. Toegankelijk voor iedereen. De Puritijnen die plachten te zeggen dat alleen degene buitengesloten worden die zichzelf buitensluit. En die mensen heb je. Die zo serieus en zo ernstig zijn, dat ze alleen maar naar zichzelf blijven kijken. En dan zeggen, ja, het kan niet voor mij en het is niet voor mij. Die boodschap is voor Gods volk. En dan willen ze graag horen wat voor soort Gods volk dan is. En dan moet een dominee moet gaan beschrijven wat er allemaal leeft in de harten van dat volk. Maar dat is een eindeloos verhaal. Ik kan u toch niet vertellen hoe het allemaal gaan moet in uw leven. Nee, God gaat met u en met jou zijn eigen, soevereine, zo heet dat dan, zijn eigen weg. God legt geen verantwoording af aan ons, hoe hij met zonder A en met zonder B handelt. Volkomen vrij. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij het alles maken dat gij u verwonderen moet. En dat beloof ik u. Als dit je leven wordt, dat Christus je leven wordt, dan mag je je ook verwonderen. Keer op keer weer over wat hij doet. Gij doet duizend wonderen heen. Gij zijt God. Ja, gij alleen. Zo dichtbij komt hij. En toegankelijk. Voor iedereen. Wie tot mij komt. En dan staat er echt in het Grieks. Wie dat ook maar is. En u hebt het net gehoord, hè, van die vrouw bij de Jacobsbron. Wie dat ook maar is. Wie tot mij komt. Zelfs al moet je niks van me hebben. Want dat was zo met die vrouw. Hè? Die dacht, jonge jongen, daar zit zo'n Joodse man. Als ik dat geweten had, was ik niet gekomen. Maar hij werd sterk. En misschien zit er nu ook wel iemand eigenlijk te vechten tegen de genade. Dat kan, hè. Dat je niet wil. Verwonder je er niet over, hoor. Want dat is eigen aan je natuur. Maar hij maakt je gewillig. En dat doet hij door de werking van woord en geest. Zoals we nu met elkaar bezig zijn. Zo doet hij het. In die weg neemt hij je hart in. Gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt net sterk geweest. En wat zegt de Heer Jezus nu? Want hij gaat het evangelie preken. Nou, dit is het evangelie van het Koninkrijk Gods. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dit is het gebod Gods, zegt Johannes in 1 Johannes 3. Dit is het gebod Gods, dat gij gelooft in zijn Zoon Jezus Christus. Met bevel tot geloof en bekering. Dit is een bevel van de Heere der Heren, van de Koning der Koningen. Bekeert u. Ja, en dan zitten wij in onze reformatorische gezinten natuurlijk al direct in de verdediging. Hoe kan dat nou? Een mens kan zich niet bekeren. En een mens kan er niet geloven. Als Jezus nu zegt, bekeert u. Hoe durven wij dan eigenlijk te zeggen, dat kan niet. Hier spreekt de Koning der Koningen, de Heere der Heren. Hier spreekt de Zoon van God, van wie geschreven staat, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat kan toch niet? Hoe kan een dode nou horen? Ik heb het wel eens gehoord van een dominee die zegt, ja, wat heeft het nou voor zin om tegen een lijkist te gaan preken? Want dat gebeurt natuurlijk wel eens, hè? Dat hebt u ook wel eens gehoord. Bij begrafenis of crematie, daar gaan ze tegen zo'n dode staan praten. Wat was je toch een aardige man, en wat heeft toch veel voor je kinderen betekend? En jongen, kon ik nog maar eens met je gaan vissen? De meest idiote dingen hoor je. Doden zullen horen de stem van de Zoon Gods. Dus nooit meer zeggen, hè? Laat het woord spreken. Dit zegt de Heer. Bekeert u. En als dit woord nou werkelijk doordringt. En gelukkig. Dat hij gezegd heeft. Dat hij door het woord. Dat geloof. Geboren doet worden. Het geloof, zegt hij dan. Is uit het gehoor. En het gehoor uit het woord van God. Dus zo gebeurt het. Kind van God onder ons. Vertel. Hoe is de Heer in je leven gekomen? Nou, dan zult u zeggen, ja, dat is door de kracht geweest van het woord en de bediening van de Heilige Geest. Zo ging het. Maar Besef dan dat wat er nu gaande is onder de prediking. Jezus zegt, ik preek het. Ik ga ze in rouw. Ik ga voor de koning uit. En zo zijn wij ook bezig als dienaren van Christus. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bidt. Laat je met God verzoenen. Laat het woord het woord. En zo wordt die kracht in je leven verwezenlijkt. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En zo werkt het. En niet anders. Bekering en geloof. Hij werkt. Door de verkondiging van deze zeer beleefde boodschap. Oh, ik heb u gezegd, de hemel was er zo blij mee dat het kind daar lag. Nu kon het eindelijk gebeuren. Dat kind lag daar klaar om als een lam ter slachting geleid te worden. En dat was nou nodig om uw en jou en mijn hart voor hem in te winnen. Dat ons hart gebroken wordt onder zoveel liefde. Dat alle verzet tegen Jezus wordt opgegeven. En wat heerlijke, als we het van hem verliezen. Als hij onze sterk is geworden. Wat wordt ons leven dan toch een heel ander leven. Dan wordt ons leven gericht op de Heer Jezus Christus. Die bekende woorden van Saulus van Tarse. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, mijn tijd gaat voort, ik moet kort zijn. Maar ik wil toch nog een paar dingen laten zien. Want dat woord bekering wat hier staat, dat betekent heel eenvoudig. Dat er een verandering moet komen van je gezindheid. Een verandering van hoe je naar de woorden van God luistert. Hoe je naar de Heer Jezus kijkt. En dat gebeurt op een manier, nou ik zal het u laten horen. Denk eens aan Saulus van Tarsen, dat was een buitengewoon godsdienstig man. Zeer serieus. Dat kon niet beter. Hij was onberispelijk naar de wet. Hij was een fariseer. Hij was grootgebracht aan de voeten van Gamaliel. Dat was een van de voornaamste rabbies in die tijd. Kortom, hij was uit een Benjamin, hij was een Hebreër, een Jood, tot in alle puntjes besneden. Kortom, al die voordelen die hij had, die somt hij op. En dan zegt hij heel eenvoudig, al die dingen waar hij zo prat op ging, heb ik schade en drek. Dat is afval, zeg maar, ja, afval, leren achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En hoe kreeg hij die? Want hij kende Jezus niet. Hij haatte Jezus. Hij vervolgde Jezus. Zijn gemeente, daarin vervolgde hij Jezus zelf. En dan is hij op weg, daar heeft hij geen werk meer. In Jeruzalem, daar heeft hij daar de hele boel al uitgeroeid. En dan gaat hij naar Damascus. En dan komt Jezus hem tegemoet. En die werpt het ter aarde. En dan hoort hij stem. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dan krijgt hij iets heel anders te horen dan hij ooit gedacht heeft. Hij dacht dat hij God een dienst aan het bewijzen was. En dan krijg je die verandering van de gezindheid. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Ja, wie bent u dan? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Het is uw hart. De versen het tegen de prikkels geslaan. En wat horen we hem dan zeggen? Dat is nou die verandering van gezindheid. Zo herkenbaar. Kind van God, u weet het toch. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan wil je toch je voeten zetten in de sporen van Jezus. Ik zet mijn treden in uw sporen, dat mijn voet niet uit zal glijden. Nou, dan heeft hij 3 dagen niet gegeten en gedronken. Maar dan lees ik, en terstond predikte hij Christus. Over verandering van gezindheid gesproken. Nog een voorbeeld. Wat denk je van Zacchaeus? Op het ogenblik is natuurlijk de NSB weer een hype, zeg maar, in ons land. Door het vrijgeven van al die gegevens van de oorlog. Rapper roeren op mensen natuurlijk. Nou, wij zouden kunnen zeggen, Zacchaeus was een NSB'er die collaboreerde met de Romeinse bezetter. Die kocht de belasting die geïnd kon worden onder de burgers, kocht hij op en daar betaalde hij een prijs voor. Dan haalden de Romeinen de centen binnen en dan moest hij maar verzorgen dat hij de rest ook binnenkreeg. Nou, daar wist hij raad mee. Hij deed er zoveel op dat die mensen haten hem natuurlijk al dat hij die belastingen ging innen, maar dat hij dan ook nog eens even zichzelf verrijkte. En hij kon het zo goed dat hij een overste was geworden van de tollenaren. Zo goed kon hij het. Gehaat tot de mensen, spuwden voor hem op de grond. En die hoorden dat Jezus met tollenaren omging en met zondaren. Een Joodse rabbi. U weet hoe die in de gelijkenis van de fariseer in de schrift geleerd, hoe die fariseer staat te bidden. Dat hij dankbaar is dat het niet zo is als die tollenaar die daar staat. Nee, ik geef tenminste dit, maar hij plukt iedereen kaal. Maar die tollenaar die sloeg zich op de borst en die zei, oh God, wees maar een zondaar genadig. Die ging gerechtvaardigd heen, staat er dan. Dat even terzijde. Maar deze tollenaar, die wilde Jezus wel eens zien. En die ging in een boom klimmen, niemand kon hem zien, niemand moest hem zien. Als hij nou maar eens kon kijken, wie was nou Jezus? En hij dacht dat hij daar ongezien zat. Maar ach, dan stopt Jezus onder aan die boom. En die zegt tegen hem, wat moet er toch geweest zijn? En noemt zijn naam, zeg. Hij noemt zijn naam, Zacchaeus. Haast u en kom af. Ik moet heden in uw huis blijven. Dat wil zeggen, ik moet een nachtje bij jou logeren. En hij haastte zich en hij kwam af. Dat is hè. Dan gaat er een verandering van gezindheid gebeuren. Dat is zo geweldig. Jezus gebiedt hem dat. En hij zegt niet, nee, ik blijf hier zitten, want iedereen ziet mij. Nee, hij haastte zich en kwam af. En dan staat er nog iets waaruit die verandering van die gezindheid, die bekering, zo heerlijk blijkt. Hij ontving hem met blijdschap. En buiten stonden ze allemaal te murmureren. Hij is bij een zondig man ingegaan. Maar wat speelt zich daar af, zeg, in dat huisje van die Zacchaeus. Daar wordt hij zondaar. Daar weer zegt hij, ik ga alles wat ik ontvreemd heb en wat ik op een verkeerde manier binnengehaald heb, ga ik 3 dubbel teruggeven. Ja, en dan zegt Jezus, daar staan ze buiten te mopperen. En Jezus zegt, heden is deze huize zaligheid geschied. En dan is dat hele huis, vrouw, kinderen, maar wie er dan ook allemaal geweest zijn, deelgenoot geworden van het zaligmakende werk van de Heer Jezus Christus. En dan moet u bedenken dat Jezus van daaruit Jericho verlaat om naar het kruis te gaan. Het is zijn laatste gang geweest, hè? Van Jericho naar Jeruzalem. Nou gaat Jezus weg om voor Zacchaeus de rekening te betalen. En voor zijn vrouw. En voor zijn kindertjes. Gij hebt ons schulden gekocht. Door uw dierbare bloed. We gaan stoppen. Koninkrijk. Jezus heeft de prijs betaald. En vanwege dat volmaakte offer kan het evangelie onvoorwaardelijk aan iedere zondaar worden gepreekt. En we hebben 2 voorbeelden genoemd. Een heel godsdienstig mens die in de genade deelt. Een NSB'er die in de genade gedeelt. Jezus kan er niet mee ophouden om zalig te maken dat wat verloren was. Want op het kruis sleept hij nog een moordenaar voor de poorten van de hel weg. Zie je wat een geweldige, geweldige boodschap dat dit is. Die moordenaar ook, hij was eerst nog net zo hard aan het spotten. Maar dan ook weer die verandering van gezindheid, die totale verandering van gezindheid. Dan zegt hij ineens, vreest gij ook God niet, daar je in hetzelfde oordeel zijt. Wij dan ontvangen strafwaardig naar hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heer, zegt hij dan, gedenk mijner, als geen uw koninkrijk gekomen zult zijn. Want de geloof openbaart zich daar, bekering en geloof. Hij ziet daar een gekruisigde die in hetzelfde oordeel hangt als hij. Een spotkoning, naakt aan een vloekhout, met een doornenkroon op zijn hoofd. Gedenk mij als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dat is dit koninkrijk. Dat is dat koninkrijk Gods. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daar wijst de Heere naar dat koninkrijk dat in al zijn heerlijkheid straks zal verschijnen. Als hemel en aarde verenigd worden. Tezamen. Als de Heere de hemel hier gaat planten en de aarde gaat grondvesten. En dat mag dan ook, en dan eindigen we, dat mag dan ook met name voor het Israël dat nu in zulke vreselijke situatie verkeert, toch tot troost zijn. O, als ze zich maar vast zullen klampen aan die belofte dat dat koninkrijk aanstaande is. En dan zullen ze deze Messias niet meer kunnen verwerpen. Dan zullen ze hem te voet vallen. En dan zullen ze hem te voet vallen, tezamen met de heidenen. Want als de verwerping van Jezus al voor zo'n grote zegen heeft gezorgd in deze wereld, hoeveel te meer, zegt Paulus dan, hun aanneming. O, dan zal hij de vredevorst zijn. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. We zeiden het al het heidendom, zijn lofgetuig, dienstvaardig, tot zijn eer. Dan komt de drie-enige God alle eer toe. Alle dankzij, alle lof, van nu aan tot in der eeuwigheid. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, ere Heilige Geest de Trooster, de drie enige in zijn troon. Amen. Zingen wij nu over die heerlijke vorst en koning, Psalm 21, vers 1 en 5. laat ons danken en bidden. Heere, wat een genade. Voor de grootste der zondaar. Dat niemand zal twijfelen aan uw bedoelingen met ons, Heere. O, zullen we ons realiseren dat het bloed van de Heer Jezus Christus al aan ons voorhoofd is vastgemaakt, omdat wij dat bloed voor ons hart en leven zouden nodig krijgen en uit de kracht van dat bloed mogen leven. Dat bloed dat reinigt van alle zonde, dat bloed dat niet alleen ons leven rechtvaardigt voor u, maar ook heiligt, die heiligende kracht van dat woord ervaren. O Heere, geef ons die genade te kennen en vervolgen te kennen, om te leven uit de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Dat het voor ons zou leven, mijn genade, is u genoeg. En uw kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Dan hebben we u nodig, Heere. Zonder u kan ik niet verder, zingt de gezang, geen enkele schreden. Vat gij mijn handen beide, met kracht omvat. Heere, wij danken u voor het evangelie van het Koninkrijk Gods. Hoe de koning zelf dat evangelie heeft gepreekt, bekeert u en gelooft het evangelie. Gelooft die blijde boodschap, dat ik niet gekomen ben om je te verderven, maar om je te behouden. En eigenlijk, Heere, wordt dat wonder alsmaar groter in het leven van allen die u hebben leren kennen. Hoe groot en schitterend is zijn eer, ja, dat. Wat glans, wat majesteit. Zo gaat hij in zijn heerlijkheid ook leven voor ons. Zo heeft Johannes daar ook van mogen getuigen. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, als de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Dat is vol van liefde en vol van trouw. Heere, dank voor wat u gaf. Verzoen ook het tekort wat erin is. Ach, hoe zullen we kunnen verwoorden wie u bent, Heere, voor een zondaar. Maar leer ons maar, net als de herders van te getuigen, vrijmoedig, op een geschikt moment dat wel. Ach, u geeft soms zulke ogenblikken, waarover we ons verwonderen kunnen, Heere. Geef dat we er ook van weten, iets van die vrijmoedigheid van u te mogen ontvangen. U zegt het zelf, werpt uw vrijmoedigheid niet van u. Heere, wij mogen u bidden voor deze gemeente, voor onze broeder, dominee Messenmaker, die hier het evangelie zondag aan zondag mag verkondigen. Bedien hem uit uw volheid en stel hem tot een zegen, wees hem tot een zegen. Ook de broeders van de kerkraad, dan mogen we toch bijzonder ook broeder van de strijden aan u bevelen. Wat heeft hij in afhankelijkheid van u? Veel werk mogen doen. En Heere, wij danken u daarvoor. En we willen u bidden, willen hem nabij zijn. Zegen hem in alles wat hij nog kan en mag doen. Ook voor het Koninkrijk van God. In liefde tot u in de eerste plaats. Maar ook in liefde tot uw gemeente. Daar zijn in die 30 jaar heel wat dingen gebeurd. Daar zou heel veel over te zeggen zijn. Maar als we mogen zien dat u de getrouwe gebleken bent, dwars door alles heen, dan komt u alleen toe, alle lof, alle eer en alle dankzegging. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 145, de versen 2 en 5. 2 en 5 van Psalm 145. gemeente gaat heen onder de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.